Goedemorgen. Goed om jullie weer te zien. Een heel aantal die ken ik inmiddels. Maar wat Marcel net zei, soms heb je ook dat er weer nieuwe mensen bijkomen. Volgens mij heb ik jou nog nooit gezien. Jij mij misschien wel, via de livestream. We zijn even oud. Geef toch een band. Maar misschien zijn er nog wel meer mensen nieuw en die denken, wie is zij? Dus laat ik even van de gelegenheid gebruik maken. Ik weet eigenlijk, ik heb niet opgezocht hoeveel jaar ik hier al kom. Maar ik vermoed dat ik hier, ik gok, 6 jaar of zo denk ik. En dan 1 of 2 keer per jaar kom ik hier om te spreken. Ik spreek op allerlei plekken, zeg van PKN tot Pinkster en van alles wat daartussen zit. En dan mag je nu zelf bedenken waar jullie dan zitten. En in het dagelijks leven begeleid ik sprekers en voorgangers en predikanten bij het maken van hun preek. En af en toe doe ik wel eens een zijstapje. En dat was iets van 8 jaar geleden of zo. Dat was in de 40 dagen tijd dat ik dacht, ja, wat heb ik eigenlijk met die 40 dagen tijd? Ik zit zelf in een evangelische gemeente en we deden er eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan. En opeens was het dan zomaar weer Pasen. En dan dacht ik, ik ben er helemaal niet bewust mee bezig geweest. Ik heb helemaal niet naartoe geleefd. Opeens is het Pasen, een hoogtijdag. En ik heb er niet echt helemaal bij stilgestaan. En toen dacht ik, ja, die 40 dagen tijd. Ik wist volgens mij niet eens goed eigenlijk wat het precies was. Maar dat ik dacht, misschien mis ik wel iets. En misschien helpt mij die 40 dagen tijd dan toch wel om meer toe te leven naar Pasen. En dat meer als een hoogtijdag te beleven. En toen ging ik me daar dus wat in verdiepen. Toen ontdekte ik bijvoorbeeld pas dat die 40 dagen, dat het eigenlijk 46 dagen zijn. Misschien vertel ik nu allemaal dingen waarvan je denkt, ja, haha, dat weet ik al lang. Maar misschien ook wel dat je denkt van, oh, hoe zit dat? 40 dagen bestaan uit vasten. Oorspronkelijk geen vlees. Veel mensen die geen vis eten. Of geen koffie, of geen toetjes, of geen tussendoortjes, of geen alcohol. Of geen, wat kun je allemaal nog meer laten staan? Dit is het misschien al wel. Om je 40 dagen van alles te ontzeggen, om sober te leven, om zo stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Maar dan heb je nog 6 zondagen, want anders kom je niet uit als je gaat zitten tellen. En op die 6 zondagen ga je natuurlijk niet vasten, want dan vier je dat Jezus Christus is opgestaan. Nou, dat is een beetje hoe die 40 dagen tijd in elkaar zit. En daar kwam ik eigenlijk pas echt goed achter toen ik daar zelf een boekje over ging schrijven, samen met Willem Ouweneel. Dat deed ik toen. En toen ging die 40 dagen tijd voor mij wel opnieuw leven. En sinds die tijd, ja, besteed ik elk jaar veel meer tijd aan die 40 dagen tijd dan ooit. En nou hebben jullie ook zo'n 40 dagen tijd waarin je het hele Lucas-evangelie volgt en Jezus volgt en je identificeert met hem en je verwondert over hem en je laat verbazen door hem. Maar ik dacht, laat ik toch even een soort kleine steekproef doen. Wie van jullie zegt van, nou, ik heb eigenlijk ook niet zo heel veel mee. Fijn dat je hier toch zit. Wie zegt, nou, daar snap ik nou helemaal niks van. Voor mij is het echt zo'n periode gemarkeerd in mijn agenda en in het jaar. En ik leef daar eigenlijk elke keer juist wel weer naartoe. Die 40 dagen tijd doet mij goed. Wat zou je nog meer, waarbij zou je nog meer je hand op kunnen steken? Misschien een beetje. Ik zie al sommige mensen het een beetje zo doen. Wie zegt van, nou, ik weet het eigenlijk niet eens zo goed. En wie zegt, ik weiger gewoon om mijn hand op te steken. Ja, doe maar. Maar het is nou niet meteen dat iedereen zou hebben van ja, ik hou me aan die 40 dagen tijd en ja, het is geweldig, zeg maar. Het is misschien zelfs ook wel een beetje zoeken. En om heel eerlijk te zijn, ook al doe ik dit al 8 jaar, vind ik het zelf ook nog steeds een beetje zoeken. Van hoe vul je dat nou in? Want ik laat dan van alles staan. Maar alsof dat dan altijd helpt. Hè, dat je denkt van, oh ja, ik eet geen tussendoortje. En op dat moment zo van, oh ja, ik eet geen tussendoortje. Dus ik denk aan het lijden en sterven van Jezus Christus. Alsof je dat je denkt, het matcht net niet helemaal lekker of zo. Het is ook weer niet dat het automatisch werkt. En toch doe ik het omdat het me helpt om als een soort herinnering. Maar ik dacht, laat ik gewoon vanmorgen 3 vragen aan jullie stellen. Die je hopelijk helpen om die 40 dagen tijd wat intenser te beleven. Zelfs als je net zei van, nou, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee. Misschien zit er 1 vraag bij of 2 waarvan je denkt, nou, die is toch het overwegen waard. Of als je er naartoe hebt geleefd, dat je denkt, nou, ja, in 2022 mag die 40 dagen tijd eigenlijk alweer een extra dimensie helpen, hebben. Hopelijk helpt een van die drie vragen je dan ook weer verder. En die drie vragen die komen uit een gedeelte uit Marcus 1. En misschien verbaas je dat een beetje, want jullie volgen heel Lucas. En ik was nou juist helemaal met Marcus bezig. Vorige week sprak ik in een gemeente waar ze het hele Marcus-evangelie lazen in de 40 dagen tijd. En toen was ik gevraagd voor Marcus 1. En in Marcus 1 lees je dat Jezus een 40 dagen tijd beleeft. Jezus die dan 40 dagen en 40 nachten naar de woestijn gaat, door de geest daar naartoe wordt geleid. En toen dacht ik, eigenlijk vind ik het wel mooi om zomaar een uitstapje met jullie te maken naar Marcus. Om er even uit te zoomen naar die 40 dagen tijd. Om te kijken, wat kan die 40 dagen tijd van Jezus ons leren? Vaak 40 dagen ook een tijd om andere gewoontes jezelf aan te leren bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld kijkt in het verandermanagement, dan zijn er wel eens mensen die zeggen van ja, in 40 dagen kun je een andere gewoonte aanleren. Nou, verschillende meningen hier wel over, maar daarom doen we het natuurlijk niet. We doen het omdat 40 een Bijbels getal is. En op meerdere plekken in de Bijbel kom je tegen dat er iets met 40 dagen was. Noach bijvoorbeeld, die zat in de ark toen 40 dagen de regen neerkwam. Mozes ging de berg op en daar was hij 40 dagen. Elia liep 40 dagen door de woestijn. En nu dus Jezus, 40 dagen in de woestijn. Als je Bijbel bij je hebt, zou ik zeggen, pak hem erbij. Marcus 1. En dan net daarvoor wordt Jezus gedoopt. En dat stukje pak ik er ook nog bij. Marcus 1, vers 9. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Meteen dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. En tot zover even. De eerste vraag die ik je wil stellen is deze. Wat is jouw focus tijdens de 40 dagen tijd? En zelf doe ik even een tijdelijke kring in mijn gemeente over de 40 dagen tijd. En aan het begin van die 40 dagen tijd stelden we deze vraag ook aan elkaar. En eigenlijk kwamen heel veel vragen op hetzelfde neer. Namelijk, ik wil meer van Jezus in mijn leven. Of ik wil hem meer ervaren in mijn dagelijks leven. Of ik wil meer zicht op het lijden en sterven van Jezus Christus. Of ik wil me meer bewust zijn van wat hij voor mij heeft gedaan. En in zekere zin zou je kunnen zeggen, ja, dat is het enige mogelijke antwoord op deze vraag. Wat is je focus? Nadenken over het lijden en sterven van Jezus Christus. En ergens zitten er ook in deze geschiedenis die ik net voorlas allerlei lagen waar van alles in zit waar je weer. Ja, Jezus is zo omvangrijk. Zijn karakter is zo veelzijdig en in die zin kun je ook elke keer weer ergens anders op focussen. En wat mij dan in dat stukje opvalt van die doop, is natuurlijk een wonderlijk, bovennatuurlijk moment dat die duif neerkomt. Dat de Heilige Geest is in de vorm van een duif. En dan die stem van de Vader. Jij bent mijn geliefde zoon. En misschien heb je die tekst eerder gehoord en heb je hem op jezelf betrokken. Dat je denkt, ja, als de Vader dat zegt tegen Jezus. En ik mag weten dat ik in Jezus geborgen ben, dan mag ik dat ook tegen mezelf zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Ik ben Gods geliefde zoon. Ik ben Gods geliefde dochter. En ik zeg dat vaak tegen mezelf. Of als ik in de spiegel kijk, dan zeg ik het tegen mezelf. Jij bent Gods geliefde dochter. En dat bemoedigt me. En dat vind ik mooi om de dag mee in te nemen. En hier betekent het natuurlijk nog veel meer dan dat. Want ik heb het elke keer weer nodig om dat te weten, om dat te horen, om mezelf dat voor te houden. En denk, hoe zat het nou bij Jezus? Had Jezus dat ook nodig, dat hij dat van de Vader hoorde? Had hij dat nodig om ook steeds weer te herinneren in de woestijn, en dat elke keer die stem in zijn oren klonk, jij bent mijn geliefde zoon. Je bent het, je kunt het. Had hij die aanmoediging nodig? Of was het en-en, dat hij dat nodig had, maar was het nog veel meer nodig voor die omstanders? Want die hoorden ook die stem uit de hemel. En als het omstanders waren met bijbelkennis, ik kan me voorstellen als je nog niet zo lang meedraait, of als je nog niet zo lang meekijkt, dat je denkt, ja, die woorden zeggen mij eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar die mensen die er toen omheen stonden, die moeten hebben gedacht, wacht eventjes. Ze moeten elkaar bijna een por hebben gegeven. Jij bent mijn zoon. Dat staat toch in de psalmen? Wij met onze nummertjes weten dat dat psalm 2 is. En iemand anders heeft misschien gezegd, ja, maar wacht eventjes. Dat tweede stukje, in jou vind ik vreugde, dat zei Jesaja. En wij weten dat het nummer 42 is. Psalm 2, Jesaja, 1 en 1 is 2. Dit moet de Messias zijn, degene op wie we hebben gewacht. Degene, dit is hem, dit moet hem zijn. En soms is het zo jammer dat wij het verhaal al kennen. Maar hoe mooi is het dat je elke keer denkt, ja, dit is mijn focus. Mijn focus op Jezus als de Zoon van God. Hier staat hij aan het begin en hoort hij, jij bent mijn geliefde zoon. En wordt hij naar die woestijn geleid? En komt hij eruit? En hoe? En zijn weg gaat verder en elke keer laat hij weer iets zien dat hij de Zoon van God is. En als Zoon van God houdt hij vol. Hij heeft 40 dagen volgehouden in die woestijn. En houdt ook vol door de weg naar Jeruzalem te gaan. Jezus als Zoon van God. Jezus als geliefde Zoon van God. Dat zou zomaar iets kunnen zijn waar je elke keer weer over nadenkt in deze tijd. Wat betekent dat voor mij? Het zou ook kunnen zijn, als je dit gedeelte hoort, dat je juist wordt getriggerd door die kracht van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest die neerdaalt, maar ook dat die Heilige Geest Jezus naar de woestijn leidt. En dat is apart. En ergens als je jezelf van alles ontzegt, hè, of ik sprak pas iemand en die zei van, ja, ik ga 40 dagen geen Netflix kijken. Nou, voor de een dat je echt denkt van, nou, mijn leven zou daardoor niet veranderen. Maar een ander denkt, 40 dagen zonder Netflix, hoe ga ik dat fixen? Het kan ook daardoor een beetje saai worden. En soms dat je op jezelf teruggeworpen wordt. Echt leuk is het niet, want daardoor ga je veel meer reflecteren. En dan ga je de stilte in en allerlei angsten kunnen naar boven komen. Maar hier is het de Heilige Geest die Jezus naar die woestijn leidt. En het zou zomaar een vraag ook voor jezelf kunnen zijn. Van ja, waar leidt de Heilige Geest mij naartoe? En dat je jezelf af en toe weer afvraagt van ja, in hoeverre ervaar ik eigenlijk de leiding van de Geest? En in hoeverre ervaar ik eigenlijk de kracht van de Heilige Geest? En zou ik daar niet wat meer van mogen? Die 40 dagen was ook heel vaak een tijd naar een doorbraak toe. Bij Jezus was dat bij uitstek. 40 dagen door de Geest geleid naar de woestijn. En daarna kon hij pas echt, zeg maar, doorbreken. Zomaar een vraag die ik aan je meegeef. Waarin ben jij op zoek naar meer van de kracht van de Heilige Geest? En even, toen ik hoorde dat jullie met Lucas bezig waren, kwam ik in de verleiding om te denken, oh, maar dan doe ik toch gewoon Lucas 4, want daar staat ditzelfde verhaal. En eigenlijk dacht ik, dat is bijna mooier om over te preken dan Marcus 1, want Lucas 4 is veel langer verhaal. Marcus is altijd supersnel, superkort. Ik geloof dat het woord meteen 40 keer in zijn evangelie doorkomt. Het gaat als een razende. Hij neemt geen tijd om het over de jeugd van Jezus te hebben. Hij neemt geen tijd om het over geslachtsregisters te hebben. Gewoon in één keer, patsboom, het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Nou, hij wist wel antwoord op die vraag, hoor. Wat is je focus? Jezus Christus, Zoon van God. En dan over die woestijnperiode, dan schrijft hij één zinnetje. En die was me dus nog nooit opgevallen, omdat ik altijd uitweek naar Lucas, want het staat veel langer verhaal. Maar er staat dan dat zinnetje over die dieren. Dat hij te midden van de wilde dieren leefde en de engelen zorgden voor hem. Is het je ooit opgevallen? Ik denk dat ik er altijd overheen heb gelezen. Ik heb jullie wel eens verteld dat ik een jaar in Kenia heb gewoond. En in dat jaar ging ik wel eens naar een wildpark toe. En ik ging daar ook een keer naartoe met een vriendin op een motor. Ik weet niet of dat de slimste keuze is eigenlijk. Door een wildpark op een motor. Maar goed, wij deden het. En toen waren we ergens halverwege dat wildpark. En toen kregen wij een lekke band. En ik kan je vertellen dat ik dat niet heel fijn vond. En toen dachten we, wat moeten we nou? En toen stelde zij voor, ja, om nou met z'n tweeën op een motor terug te gaan met een lekke band, dan rijden we dat ding aan flarden. Misschien moet één van ons dan naar de uitgang rijden en één lopen. Zal ik dan maar rijden en jij lopen? En ik dacht, nou ja, dat is goed, die motor was ook van haar, dus ja, ik vond het wel logisch. Dus zij reed weer naar die uitgang en ik liep door dat park. En ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Dus ik ging heel hard opwekkingsliederen zingen. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of dit eigenlijk handig is. Maar in ieder geval, ik was best wel angstig. En nou ja, je ziet het, ik heb het overleefd. Uiteindelijk stond er ook een bordje bij die ingang. Pas op voor die hyena's. Nou, googelde ik later en schijnen vooral 's nachts actief te zijn. Maar toch, ik vond het spannend, ik vond het eng en veel meer dan dat. En dan denk ik, zou dat het betekenen? He, dat Jezus tussen die wilde dieren leefde. Nou, er zijn zeg maar 2 verklaringen voor wat dit nou betekende. En die ene verklaring is, Jezus weet wat het is om angstig te zijn. Jezus weet wat het is om tussen al die wilde dieren te leven. En die wilde dieren die staan natuurlijk voor, ja, voor angst, voor de spoken in je hoofd. Hè? Net zoals je leeuwen en beren op je weg kunt zien. Ze staan voor de demonen. Ze staan voor, denk aan de slang in het paradijs. Voor alles wat slecht is. En waar jij ook op dit moment doorheen gaat. Van wat voor leeuwen en beren jij ook last hebt. Of de leeuwen en beren die je ook op je weg ziet. Hij is daar doorheen gegaan. Hij weet waar jij doorheen gaat. Dat is verklaring 1. Verklaring 2 is, hij leefde te midden van de wilde dieren. Hij hoefde er helemaal niet bang voor te zijn. Want het was eigenlijk eventjes weer het paradijs. Toen leefden ook al die dieren bij elkaar en nu in die 40 dagen ook weer. Zoals het straks ook ooit wordt. Wie nou ook alweer? Leeuw en het lam? Ja, die zullen weer met elkaar leven. En alsof Jezus in deze 40 dagen weer even laat zien, dit is waar ik naartoe ga. Ik ben Heer over alles. Heer over de wilde dieren. Heer over de engelen, want die zorgen voor hem. Nou, welke uitleg? Ik weet ook niet welke uitleg. Ik vind ze eigenlijk allebei wel mooi. Maar ergens zeggen ze iets over dat Jezus Heer is. En misschien helpt het jou in deze 40 dagen tijd om daarop te focussen. Jezus is Heer over alles. En ook over mijn leven. En ook over mijn struggles. En ik mag uitzien naar waar hij naartoe aan het werken is. Namelijk de hemel op aarde. Vrede op aarde. Tussen mensen, met God, met de dieren. Nou, denk er maar over na, over die eerste vraag. Dan de tweede vraag. Waarvan is bekering nodig? Als ik deze als eerste had gedaan, dan dacht je, nou, ik weet niet of dit echt een leuke preek wordt. Maar ja, wie heeft gezegd dat een preek leuk zou moeten zijn? Ik dacht, dit zit toch in dit verhaal ook wat ik net voorlas. Als ik het stuk ervoor voorgelezen zou hebben. Johannes die komt dan dopen. En dan allerlei mensen die komen naar hem toe. Want die willen vergeving van zonde. Overal waar het evangelie verschijnt. Gaan mensen inzien. Ik moet schoon schip maken. Ik moet met dingen stoppen. Ik moet dingen nalaten. Ik moet omkeren in mijn leven. En ik moet het anders doen. En dat is ook waartoe Jezus oproept. Hij zegt, bekeer je en geloof het evangelie. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Namelijk dat het koninkrijk nabij is. Toen ik een paar jaar geleden me wat meer in die 40 dagen tijd ging verdiepen. Toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk ook dan wel het hele pakket. Dan ga ik ook eens op zondag of op woensdag, op aswoensdag, naar de kerk om een askruisje te halen. Daar weet jij dan waarschijnlijk van alles van. Rooms-katholieke traditie. Op aswoensdag ga je naar de kerk. En dan van de paastakken van het vorige jaar, die worden in de fik gestoken. En van dat as, daar krijg je een kruisje van op je voorhoofd. Als teken van boete. Want in de Bijbel zie je dat ook heel vaak. Mensen die echt boete doen, die gaan dan as over hun hoofd uitstrooien. En ik ging daar toen naar. Oh ja, en ik had van tevoren een appje naar een vriendin gestuurd. Ga je mee een askruisje halen? Kreeg ik zo'n smiley terug met twee van die traantjes, weet je wel. Ze vond blijkbaar heel komisch dat ik vroeg, ga je mee een askruisje halen? Ik denk, nou, laat ik haar maar even bellen. Dus ik zei, joh, ga je mee? Ze zei, oh, ik dacht dat het een grap was. Ik weet niet eens wat het is. Nou, dit is dus een askruisje. Wij daar naartoe. En we hadden een soort mix van ja, inkeer, maar ook een beetje gegiebel. En toen gingen we naar voren en die priester zei toen bij iedereen deze woorden, die je hier ziet staan. En dan in een andere vertaling. Kom tot inkeer en geloof het evangelie. En kwam de volgende naar voren, kom tot inkeer en geloof het evangelie. Kwam de volgende, kom tot inkeer en geloof het evangelie. En ik hoorde dat elke keer en na afloop zei ik tegen haar. Wel goed hoor dat die priester dat zei, kom tot inkeer en geloof het evangelie. Want ik zag een paar mensen, ik weet dat ze van oorsprong katholiek zijn, maar ze doen er niks meer aan. En die kwamen nu naar de kerk en die hebben het mooi maar weer een keer gehoord dat ze tot geloof moeten komen en dat ze tot bekering moeten komen. En met dat ik het zei, dacht ik zo. Wat arrogant eigenlijk van mij. Ik zit meteen weer voor een ander te luisteren. Een ander moet tot geloof komen. Een ander moet tot inkeer komen. Oh nee, en ik. En zo zou je ook nu weer naar zo'n tekst kunnen luisteren. Van kom tot inkeer. Hè? Je zou bijna om je heen kunnen gaan zitten kijken. Zo van, oh, dat is wel goed dat ze dat weer een keer noemt. Want die persoon die kan dat wel gebruiken. Die kan wel. Maar ik heb het tegen jou en mij. We worden allemaal uitgenodigd om tot inkeer te komen. En om te kijken wat in mijn leven correspondeert niet met het leven van een volgeling van Jezus Christus. En daartoe worden we uitgenodigd en uitgedaagd om daar afstand van te nemen. En om tot inkeer te komen. En om het evangelie te geloven. En eigenlijk zou je die vragen van net daar ook op los kunnen laten. Hè? Want misschien pas sprak ik iemand en die zei, nou, ik leid eigenlijk best wel een braaf leven. Nou, het is mooi. Maar met dat brave leven kun je natuurlijk soms toch denken, ja, maar ik voldoen niet aan de hoge standaard die Jezus stelt. In die zin van ja, heb ik nou echt voldoende zicht op hem? Volgens mij kun je dat nooit afvinken. Zo van, ja, nee, dat heb ik ook. Of dat je voor jezelf zegt van, hé, ja, misschien, ga eens rustig over nadenken. Zijn er dan dingen die ik moet veranderen? Of mag ik misschien meer verwachten van de kracht van de Heilige Geest? Ik zei al, ik geef een heleboel vragen. Je hoeft ze niet allemaal te beantwoorden. Niet allemaal vandaag, sowieso niet. Misschien ook wel niet allemaal tijdens deze 40 dagen tijd. Maar neem er eens iets uit waarvan je denkt, auw, die doet een beetje zeer. Of, oh mooi, deze geeft een verlangen. En daar wil ik verder over nadenken. En als je denkt, ik weet drommels goed waar het hier over gaat. En ik weet dat ik tot inkeer moet komen. Belijd dan ook je zonde. Ga naar de Heer toe. Zeg eerlijk wat er niet klopt in je leven. Net zoals je dat in deze hele geschiedenis zag. Dat die mensen bij Johannes kwamen en hun zonde gingen belijden. Als derde vraag. Wat wil jij de komende tijd, de resterende tijd in de 40 dagen tijd, is er iets wat je zou willen doen of laten? Ik gaf net al een heel aantal ideeën wat je zou kunnen laten. Dat zijn natuurlijk ook ergens dingen van de buitenkant, hè? Geen koekjes, geen zulke soort dingen. He, dat je echt denkt, ik wil sober leven. Ik heb even drie woorden op een rijtje gezet. Als ezelsbruggetje, alle drie met een S. Die bekend staan en die aangeven van dit is zoals die 40 dagen tijd in elkaar zitten. En de eerste is die S, de soberheid. Maar dit zou ook weer zo'n afvinklijstje kunnen worden. Want heel eerlijk, ik sprak pas iemand en die zei, ja, ik laat mijn chips staan. En weet je wat mijn eerste gedachte was? Oh, dat is toch niet zo moeilijk? Is dat alles? Alsof we onszelf een soort gaan meten. Hè? Zo van, oh, nou, doe jij dat? Oh, nou, dan leef ik nog wel soberder. Hou je van chips? Oh, maar weet je, alsof je een soort gaat meten en alsof je een soort gaat presteren of zo. En dan denk ik, hou op, zeg ik ook tegen mezelf hoor. Ik zeg in de spiegel, hè, je bent Gods geliefde dochter, maar ook hou op. Je hoeft helemaal niks te presteren, alles is al volbracht. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat die soberheid een reminder is om aan Jezus Christus te denken. En om dankbaarder te worden. En om je geloofsleven te verdiepen. Want weet je, aan alleen soberheid heb je volgens mij helemaal niks. Soberheid moet altijd gepaard gaan met spiritualiteit. En als je helemaal niks met dit woord hebt, maak je er gebed van. Jouw relatie tussen jou en God. Daar gaat het om. En als je één van deze twee alle aandacht zou geven, vlieg je volgens mij uit de bocht. Dit klinkt gek hoor, als ik zeg, wat heb je nou aan alleen gebed? Nou, omdat ik denk dat het ook nog met het derde te maken heeft. En dat is solidariteit. Met de mensen om je heen. Want weet je, ik geloof ook niet dat het goed is dat je weer 40 dagen gaat zitten navelstaren en denkt, ja, Heer, ja, ik heb gehoord dat ik nu misschien ergens van moet bekeren. Wat zou het kunnen zijn? Of ja, ja, ik heb gehoord dat ik iets meer na moet denken over de kracht van de Heilige Geest. Wat zou het kunnen zijn? Ik denk dat ze alle drie nodig zijn. Of in ieder geval dat die eerste je heel erg kan helpen, laat ik het zo zeggen. Dat als je iets laat staan en als het lastig is en als het even een verleiding voor je is, dat je bidt. En dat je zegt, Heer, alles in mij roept nu om naar de koelkast te gaan. Of alles in mij roept nu om die zak chips open te trekken. Of alles in mij roept nu dat ik echt die kop koffie gewoon nodig heb. Maar Heer, dan wil ik het van u verwachten. Want ik kan niet zonder u. En ik wil me niet laten vullen met al die dingen om in mijn mond te stoppen. Of om afleiding in te zoeken. Ik wil het vinden bij u. En trouwens, waar heb ik het ook eigenlijk over? Ik heb het over een bak koffie. Waar doe ik eigenlijk moeilijk over? Als ik dan weer denk aan de beelden die ik op tv heb gezien van Oekraïne. Oh, Heer, laat ik daar maar weer eens even voor bidden. Ontferm u over hen. En dank u dat u weet wat zij meemaken. Dank u wel dat u weet wat het is om angst te hebben. Dank u wel dat u met hen mee kunt voelen. Dank u wel, ik kan het allemaal niet bij elkaar krijgen, dat u overwinnaar bent. Dank u wel dat u alles in de hand hebt. En laat alstublieft uw kracht zien in Oekraïne. En trouwens, kan ik misschien ook nog iets overmaken? Wilt u me daar ook nog een beetje zicht op geven? En zo zou zomaar al die dingen bij elkaar kunnen komen in een gebed. Niet op jezelf gericht, maar op de Heer gericht en de mensen om je heen. Nou, ik heb een heleboel vragen aan je gegeven. Ik hoop dat er iets tussen zat waarvan je denkt, daar ga ik verder over nadenken. Daar kan ik iets mee. Maar wel alsjeblieft door de geest geleid. Want Jezus zocht die soberheid op, geleid door de geest. En bid ook zo dat Jezus jou leidt naar de vragen waar je naartoe mag. Laten we een moment over die vragen een beetje doormijmeren. Ik heb ze nog eventjes hier op een rijtje gezet. En laten we die vragen tot ons door laten dringen als we luisteren naar muziek. En daarna zullen we met elkaar zingen. Amen.